Het thema van morgen is indien gij met uw mond zult belijden. Vanmorgen willen we stilstaan bij een aantal bekende verzen uit Romeinen. Verzen die hier nog wel eens aangehaald worden. Omdat het verzen zijn die zo mooi laten zien hoe je tot een reddend geloof in de Heer Jezus komt. Dus die verzen gebruiken we ook regelmatig bij het straatpreken. Nou, zoals gezegd, we halen het regelmatig aan, hè, in menig preek, waar ook een verwijzing naar de bekering zit. Dat zeg ik heel vaak, zoals Romeinen 10 vers 9 en 10 zeggen. In die verzen, daar staat onder andere geschreven dat geloof met het hart in de Heer Jezus, dat rechtvaardigt. Maar er staat ook bij geschreven dat het belijden met de mond zalig maakt. Dus het belijden met de mond zalig maakt behoud. Dat staat er ook geschreven. Dus op een gegeven moment kreeg ik van iemand horen dat reddend geloof alleen met het hart is. En zodra je het belijden gaat vragen, dan ga je het over werken hebben, werd er gezegd. Dan is dat een werk. En eigenlijk wordt er dan gezegd dat het citeren van Romeinen 10, vers 9 en 10, dat niet goed is. En het wordt dan niet zozeer over die versen gezegd, maar wel in het verhaal wat volgt. Als je een werk brengt, uit werken word je niet gered. Dus dan word je niet behouden. Dus als je Romeinen, want dat is dan het gevolg daarvan, als je Romeinen 10, vers 9 en 10 citeert om iemand tot geloof te brengen en je brengt dus een werk, dan word je niet behouden. Dus dat is dan een valse leer. Oké. Maar waarom zou de schrift, waarom zou de Heere, notabene in de brieven aan de gemeente, hè, want het komt niet uit het Oude Testament, het komt niet uit Hebreeën of zo, waardoor je zou kunnen afvragen, nou moet ik kijken of dat bedelingstechnisch, hè. Nee, dat speelt allemaal niet. Dus waarom zou de Heere dat zelfs in de brieven aan de gemeente dan zeggen? Want het staat wel geschreven. Nou, daar willen we vanmorgen naar kijken. En we gaan eerst die verzen lezen. En ik noemde Romeinen 10 vers 9 en 10, maar we lezen Romeinen 10 vers 9 tot en met 13. Romeinen 10 vers 9 tot en met 13. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Eigenlijk staat daar dus, als ik het goed heb, 4 keer, dat er iets met de, misschien wel 5 keer, ik ga even tellen, in Romeinen 10 vers 9 staat, met uw mond zult belijden. In Romeinen 10 vers 10 staat, met de mond belijdt men ter zaligheid. In Romeinen 10 vers 12 staat, rijk zijnde over die hem aanroepen, is een derde keer. En in Romeinen 10 vers 13 staat, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Het staat eigenlijk 4 keer achter elkaar. Maar nee, dat is een werk. Nou, we zullen gaan zien dat het geen werk is. Allereerst is het van belang om te zien dat geloof, volgens de schrift, inderdaad begint in je hart. Dat is een feit. En dat is niet alleen zo in de brieven aan de gemeente. Dat is ook al in het Oude Testament zo. Ondanks dat het volk Israël de werken van de wet moest doen, verweet de Heere het volk dat zij hem niet met het hart dienden. En je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Jesaja 29 vers 13. Gaan we nu niet opzoeken, maar daar kun je het vinden. Wat we wel opzoeken is Handelingen. Daar getuigt, er wordt getuigd over het volk. Nou, en dat vers dat spreekt boekdelen. Handelingen 28 vers 27. Maar inderdaad het profeet Jesaja geciteerd wordt en dan lees je in vers 27. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Dus ja, het begint in het hart. Dat was al in het Oude Testament zo. Maar dat geldt nu nog steeds. En de boodschap is anders. In die zin dat in de gemeentetijd gaat het om het geloof in de Heer Jezus. Het geloof in zijn volbrachte werk. Daarom spreekt Romeinen 10 vers 10, wat we net gelezen hebben, over rechtvaardiging door het geloof in de Heer Jezus met je hart. En als je met je hart gelooft wat de schrift zegt, wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, dan vergeeft de Heer je zonde en dan ben je gered. Dat is wat die versen zeggen. Maar Romeinen 10 vers 9 en 10 spreken ook over het belijden met de mond ter zaligheid. Hoe kan dat dan? Belijden, wat is dat eigenlijk? Ik ga heel veel teksten noemen, we gaan ze niet allemaal opzoeken. Je ziet ook heel veel teksten op de dia's staan. Enkele die van belang zijn gaan we opzoeken, gaan we lezen. De rest komt online te staan, dus wil je ze allemaal nazoeken, kun je het naluisteren. Je kunt eventueel een foto van de dia maken, kan ook. Al die teksten zijn na te zoeken. Wat is dat eigenlijk? Nou, belijden is eigenlijk vertellen over. Althans, daar begint het mee. Straks zullen we nog iets extra's zien wat belijden eigenlijk is. Maar het begint met vertellen over. Als je je zonde belijdt, dan zeg je met je mond aan de Here wat je zonden zijn. Teksten die daarbij horen, Leviticus 5 vers 5, Jozua 7 vers 19, Psalm 32 vers 5, 1 Johannes 1 vers 9. Maar als het dus iets zeggen met je mond is, kun je dus ook Bijbelse leer belijden. Handelingen 23 vers 8. Maar zo kun je dus ook de Here of de naam van de Here belijden. Dat zijn allemaal dingen die je in de Bijbel tegenkomt. Bijvoorbeeld 2 Kronieken 6 vers 24, Romeinen 15 vers 9, Filippenzen 2 vers 11. Dus als we dan naar de context kijken van dat gedeelte wat we gelezen hebben, Romeinen 10 vers 9 tot en met 13, dan gaat het dus om het belijden van wat je gelooft. Dus het belijden van de Heer Jezus en het belijden van de opstanding van de Heer Jezus. Eigenlijk het belijden van zijn volbrachte werk. Dat hij voor je zonde gestorven en opgestaan is. Nou, dat is het evangelie der genade Gods. Hou de hand bij Romeinen 10, want dan komen we iedere keer terug. Maar in 1 Korinthe 15 wordt het evangelie kort beschreven. En in vers 1 en 2 lees je dan dat het evangelie zalig maakt. Dan word je behouden door. En dan zegt vers 3 en 4 van 1 Korinthe 15... Vers 3 en 4 van 1 Korinthe 15. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat hij is gestorven, dat betekent ook dat hij zijn bloed heeft vergoten voor jouw zonden. Is dat iets wat ik eraan toevoeg? Nee, het is naar de schriften gegaan. Nou, hij heeft zijn bloed vergoten door te sterven aan het kruis. Dat hij is opgestaan, betekent ook dat hij daadwerkelijk God was. Anders had hij niet kunnen opstaan uit de dood. Dat hij is opgestaan, betekent dat hij daadwerkelijk God was. En doordat hij God was, kon hij zijn zondeloze bloed voor jou vergieten. Als mens. Dat is Romeinen 1 vers 4 wat daarover spreekt. Een tijdje terug bij stilgestaan. En dan zeggen Romeinen 10 vers 9 en 10 dus, dat als je dat gelooft met je hart, maar ook belijdt met je mond, dat je dan behouden bent. Maar, ik herhaal die vraag, waarom staat daar het belijden met de mond bij? Een voorbeeld. En voor dat voorbeeld gaan we naar Johannes 12 toe. En dan gaan we de versen 42 en 43 van Johannes 12 lezen. Johannes 12, vers 42. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der fariseeën wil beleden zij het niet, omdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden, want zij hadden de eer van de mensen lief meer dan de eer van God. Hier staat dus in die verse dat de oversten in hem geloofden, maar hem niet beleden. Waren ze dan verloren? Nou, het is goed om heel even te beseffen dat het hier nog niet over de wedergeboorte kon gaan, want de Heer Jezus was nog helemaal niet gestorven en opgestaan. Maar bijvoorbeeld Handelingen 6 vers 7 laat wel zien dat een grote groep uit de priesters tot geloof kwam. Handelingen 6 vers 7, dus onder die priesters was wel degelijk het een en ander gaande. Handelingen 6 vers 7. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Ondanks dat er dus nog geen sprake was van wedergeboorte, liet de Heer Jezus zijn woorden horen en die geloofden de oversten dus, tenminste velen uit de oversten. En dan staat er dus in die verse van Johannes 12, toch beleden zij hem niet voor de mensen. Want ze waren bang om uit de synagoge geworpen te worden. Nou, dat is in principe niet goed te praten. Ze hadden de Heere God op de eerste plaats moeten zetten, wat mensen ook zeiden. Maar kijk wat de Heer Jezus in diezelfde context van Johannes 12 in vers 47 en 48 zei. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Toen de Heer Jezus de eerste keer op aarde kwam, oordeelde hij niet. Hij kwam juist om mensen te redden. Maar er komt een dag dat hij wel gaat oordelen. Dat doet hij op basis van zijn woord. Nou, dat zal rond zijn tweede komst zijn. Hè? Teksten die daarvan getuigen. Johannes 5 vers 22. Matthäus 25 vers 31. Openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Maar waar het nu even om gaat is dat we niet gelezen hebben. Die mij niet geloofd zal hebben en niet beleden zal hebben voor de mensen, wordt geoordeeld. Dat staat er niet. Er staat wel. Indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, en hem daardoor verwerpt, die zal geoordeeld worden. Uit die teksten blijkt dus dat de Joodse leiders, volgens wat op dat moment bekend was, zeg maar niet behouden zijn om hun getuigenis voor de mensen, maar op basis van hun aannemen van de woorden van de Heer Jezus. Dat helpt met hun hart te maken. En daarmee blijkt dus dat het in de eerste plaats om het hart gaat. Nu is het van belang om te zien dat de oversten hem niet beleden voor de mensen, want daar is een onderscheid in de schrift. En op de dia is dat duidelijk te zien, dus ik ga dat ook even benoemen. Je hebt een beleiden tegenover de mensen, en dat is waar Johannes 12 over ging, maar je hebt ook een beleiden tegenover de Here. En dat zijn twee verschillende dingen die je heel gauw tot één kunt maken, omdat er vaak alleen maar het woordje beleiden gebruikt wordt. Maar het zijn twee verschillende dingen. Ik kom daar straks nog op terug. Feit is dat de Heer in ieder geval duidelijk maakt dat hij ze afrekent op het geloof met het hart. En dat is ook volgens Romeinen 10 vers 9 en 10 wat rechtvaardig maakt. We vinden dat ook terug in Romeinen 10 vers 11. Waar dan geschreven staat, want de schrift zegt, en iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Maar opnieuw dus die vraag, waarom zegt Romeinen 10 vers 10 dan, en met de mond beleidt men ter zaligheid? Sommigen leggen dat dan uit als, dat is een roep uit het hart. Maar de Bijbel zegt, er staat geschreven, met de mond beleidt men ter zaligheid. Dus hoezo een roep uit het hart? Op het moment dat je dat dus gaat leren, als je dat gaat zeggen, ga je dus de Bijbeltekst aanpassen, want je gelooft niet dat het om de mond gaat. Het moet het hart zijn. Nee, de Bijbel zegt dat het om de mond gaat. Het gaat om gesproken woorden. En je kunt dus niet zeggen, ik haalde dat al heel even aan, dat je hier de schrift recht moet delen en dat het van daaruit niet voor de gemeente zou zijn, want het staat in de brieven aan de gemeente. Nou, het begint gewoon bij het feit dat de Heere aangeroepen wil worden. De Heere wil aangeroepen worden. De Heere wil door mensen gebeden worden. Als je hem gaat aanroepen, is dat een gebed. Hele eenvoudige teksten als 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 maken dat duidelijk. En dat is een heel kort vers, 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Een heel kort vers, drie woorden, bid zonder ophouden. Nou, als de Heer jou vertelt, bid zonder ophouden. Op andere plekken wordt het net iets anders gezegd, maar je zou ook kunnen kijken in Romeinen 12 vers 12 en Efezen 6 vers 18 tot en met 20. Je wordt opgeroepen om te bidden. Nou, in de schrift vind je de woorden van God. Dus als je meerdere malen iets leest in de trant van bid zonder ophouden, wat zou dan je conclusie zijn? Ik denk niet dat ik hoef te bidden. Oh nee, nee, de Heere vraagt, bid. Roep mij aan. Nou, voor het bidden wordt dus ook wel het aanroepen gebruikt. Vanmorgen in het eerste uur hebben we Psalm 116 gelezen, daar kwam je dat ook in tegen. Maar zo zegt bijvoorbeeld Psalm 105 vers 1. Je komt het gewoon op meerdere plaatsen in de schrift tegen. Psalm 105 vers 1. Looft den Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. En roept hem aan. Nou, door de zondeval is er natuurlijk een scheiding tussen de Heere God en de mens gekomen. En de mensen zijn vijanden van de Heere God geworden door die zondeval. En toch zie je in de schrift dat God dan een plan heeft waarmee hij het zelfs zo gaat maken dat de volken hem in de toekomst allemaal zullen aanroepen. Een mooie tekst die daarover gaat is Zefanja 3 vers 9. Zefanja 3 vers 9. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. En ik denk een tekst die voor ons bekender is, Filippenzen 2 vers 11. Filippenzen 2 vers 11 spreekt over het feit. Het hoofdstuk spreekt over de vernedering van de Heer Jezus, de weg die hij gegaan is voor ons, maar dat hij verhoogd is en dat er een tijd komt, vers 11, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. En alle tong zal belijden. Waar gaat het naartoe? Dat is pas ver na deze gemeentetijd. Want zelfs in het duizendjarig vrederijk, als je de Bijbel leest, zie je dat niet elk volk de Heer zal dienen. Dus dit gaat nog ver in de toekomst, gaat dit in vervulling. Nou, en wie zijn er nu die de naam van de Heere niet willen belijden? Psalm 79 vers 6. Dat zijn de goddelozen. Psalm 79 vers 6. Als voorbeeld, want dat kun je ook op meerdere plekken vinden. Maar dat vers zegt: stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Nou, andere teksten die je daarbij op kunt zoeken zijn Psalm 14 vers 4, Jeremia 10 vers 25. Het mag duidelijk zijn dat de Heere gebeden wil zijn. De Heere wil aangeroepen worden. Het zijn de goddelozen die dat niet willen. Maar we zien dat de Heere zegt dat in de toekomst, ja, alle tong zal belijden wie Jezus Christus is. Nou, ondertussen mag je dus als kind van God voortdurend, nu al, volhard in de gebeden, voortdurend zijn naam aanroepen. Nou, en wat zegt dan, hè, nadat we dit over het aanroepen gehoord hebben, wat zegt nu juist Romeinen 10 vers 13, hè, in het kader van tot geloof komen? Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus de Heren wil aangeroepen worden en dan lees je in dit vers dit. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus klaarblijkelijk, ja, zegt de Heren dat er bij de bekering, ja, dat hij aangeroepen wil worden. Dus dat is een verwijzing naar een gebed bij de bekering. Een belijden met je mond van de Heren, bij je bekering. Kijk maar, vers 9 en 10 van Romeinen 10. Nou, dat dan een werk genoemd wordt, dat hoorde ik onder andere, dus het belijden dat een werk genoemd wordt, hoorde ik een prediker zeggen, een tijdje terug. En hij noemde ook een voorbeeld. En het voorbeeld luidde als volgt. Hij haalde iemand aan die zichzelf met de hamer op de hand sloeg. En daarbij de naam van Jezus hartgrondig riep. En toen stelde die prediker de vraag, is deze persoon gered? En toen zei hij, volgens velen wel, want hij heeft de naam van de Heere met zijn mond aangeroepen. Ik vond dat zo'n droevig voorbeeld. En dan moet je je voorstellen dat dat een prediker is die heel serieus genomen wordt, omdat hij ook zegt bij de King James te blijven. Zo'n droevig voorbeeld, want ieder weet toch dat de naam van de Heer Jezus daar niet geroepen werd uit geloof, maar dat het een vloek of een scheldwoord was. En dan weet je toch dat onder andere in de wet al staat, Exodus 20 vers 7. Hoe ga je met de naam van de Heer om? Niet ijdel gebruiken? Wat je dan ziet gebeuren is dat zo'n voorbeeld gebruikt wordt. Wordt ook met enige tamtam gebracht, zeg maar. Door dat dan te gebruiken, ja, worden mensen geprobeerd af te leiden van hetgeen de Heere wel degelijk zegt. En die prediker die probeert mensen dus aan het twijfelen te maken over Romeinen 10 vers 13. Wat wel degelijk tegen de mensen in deze gemeentetijd gezegd wordt. En dan zie je dus dat die prediker probeert om aan te tonen dat het om een aanroepen met het hart gaat, terwijl die teksten duidelijk spreken over de mond. Het belijden in deze verse, en dan kom ik dus terug op dat voorbeeld in Johannes 12 van die overste die de Heere niet beleden. Het belijden in de verse van Romeinen 10 is niet een belijden voor de mensen. Wat ook belangrijk is, hè, dat je naar de mensen toe belijdt, maar dat heeft helemaal niets met behoud te maken. Het belijden in deze verse is naar de Heere toe. Romeinen 10 vers 13 zegt, want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is niet naar mensen toe, dat is naar de Heren toe. Bij die overste ging het om het belijden naar de mensen toe. Maar als je dus Romeinen 10 leest, dan zie je dus dat het belijden naar de Heren wel degelijk moet gebeuren. En we hadden het over de overste die dus wel met die dingen bezig waren en de Heren opzochten. Nou, Nicodemus is daar het voorbeeld van. Hij ging in de nacht, want hij wilde niet door de mensen gezien worden. Maar hij zocht Jezus op. Johannes 3, vers 1 en 2. Dus dat is een verschil. Het mooie is dat bekering in combinatie met belijden van de naam van de Heere ten opzichte van de Heere zelf reeds in het Oude Testament voorkomt. Laten we naar 1 Koningen 8 bladeren. En dat is een gedeelte waar Salomo de tempel die hij gebouwd heeft inwijdt. En bij die inwijding spreekt Salomo een best wel redelijk lang gebed uit. Waarin hij onder andere zegt wat er in 1 Koningen 8 vers 33 geschreven staat. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zich tot u bekeren, en uw naam belijden, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen. Zie je dat bekeren en belijden hier samen genoemd worden, kun je ook vinden in 1 Koningen 8 vers 35, Kun je ook vinden in 2 Kronieken 6 vers 24 en 26. En in de profeten kom je het weer tegen als het gaat om de bekering van Israël. In Hosea 14. Hosea 14, vers 2 en 3. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heer, zeg tot hem. Zeg tot hem. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de farre onze lippen. Nou, in de eerste plaats lezen we daar dat er gezegd wordt, zeg tot hem. Dat is met de mond. Dat is met de lippen. Maar daarnaast staat er dan ook nog een verwijzing naar de varre. En die varre, wat is dat dan? Nou, dat is een verwijzing naar de offers die men bracht. De Heere zegt op andere plekken dat hij een gruwel op een gegeven moment aan de offers had. Dat dat geen lust meer was voor hem. Maar dat hij wel lust had aan het feit dat mensen van innerlijk verbroken werden en dan eerlijk tot de Heere kwamen. Psalm 51 vers 16 tot en met 19, Psalm van David is daar ook een voorbeeld van. En dat leidt dan tot een geestelijk offer, zoals bijvoorbeeld Hebreeën 13 vers 15 zegt, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Feit is dat we dus gezien hebben dat bekering en belijden, dat samengaat. In het Oude Testament, en zo vind je dus in de brieven aan de gemeente, dat bekering en belijden, ondanks de verschillen tussen de wet en de gemeente, toch ook samengaat. Romeinen 10 vers 9 zegt, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En vers 13, nogmaals, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Nou ja, dat verschil is er. Het belijden in de gemeentetijd is anders dan in het Oude Testament. Het belijden en aanroepen van de naam des Heren staat hier, Romeinen 10, in de context van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daar was in het Oude Testament nog geen sprake van. Dus die verschillen zijn er, maar bekering en belijden gaat samen. Waarom is dat belijden met de mond zo belangrijk? Het doel van de Heere is, dat wil hij graag, dat mensen hem belijden, dat mensen hem aanroepen. Dat hebben we gezien. Maar ook wil hij, aan de hand van het voorbeeld uit het Oude Testament gezien, dat mensen dat met het hart doen. Dat mensen vanuit het hart met de mond gaan belijden. Zo bedoel ik dat. Dat is ook wat we gelezen hebben. Maar wat zegt de schrift over het hart van de natuurlijke mens? Denk dat we allemaal die tekst in Jeremia 17 vers 9 wel kennen, maar laten we hem lezen. Jeremia 17 vers 9. Dan moet je maar even bedenken dat dat ook over jouw hart gaat. Weliswaar jouw hart zonder de Heilige Geest. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Wauw. Toen de Heer Jezus op aarde was, maakte hij de opmerking, kun je vinden in Markus 7 vers 21 tot en met 23, dat uit het hart van de mens, dat hetgene wat daaruit komt, dat de mensen onrein maakt. En dan noemt hij allerlei dingen, ik noem er een aantal van. Kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, boosheden, bedrog, lastering, onverstand. Dan worden er nog een paar genoemd. Dat zegt de Heer, komt uit het hart van de mensen en dat maakt mensen onrein. Nou, dan zegt Spreuken 6 vers 12. Een Belials mens, een ondeugdzaam man, gaat met verkeerdheid des monds om. Ja, als dat is wat in je hart zit, is dit wat eruit komt? Maar met verkeerdheid van de mond om. En natuurlijk verschilt dat per persoon. Maar als je gemiddeld genomen zo de gesprekken zo eens opvangt, om je heen, dan moet je haast de oordoppen indoen tegenwoordig. Dat is een voorbeeld ervan. Maar dan komt dus het moment dat de ongelovige in aanraking komt met Gods woorden. Nou, dat staat in het vers voor het gedeelte wat we gelezen hebben in Romeinen 10. Dat is Romeinen 10 vers 8. Laten we dat vers lezen. Romeinen 10 vers 8 zegt: maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Ik lees hem nog één keer voor. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Nou, Paulus baseerde die verzen, Romeinen 10 vers 8 en daaromheen, op enkele verzen uit de wet. En hij paste ze toe op de gemeentetijd. Nou ja, hij houdt ze ons als gemeente voor. Nou, die verzen gaan we niet opzoeken, maar die kun je vinden in Deuteronomium 30 vers 11 tot en met 14. We lezen in elk geval dat de woorden van de Heere God zeer nabij zijn. Je hoeft ze niet van ver te halen. Hè? Ze hoeven niet uit de hemel te komen. Ze hoeven niet van de andere kant van de wereld te komen. Nou, zoals het Joodse volk die woorden in de wet had ontvangen, zo hebben wij ook Gods woorden ontvangen. In de Bijbel. We hebben ze allemaal. Tenminste, je kunt ze hebben in deze wereld. Wij hebben ze in ieder geval. En we hebben een stukje meer als de wet. We hebben ondertussen ook het Nieuwe Testament. Maar dat woord van God is nabij. En als je dat spreekt, dan heb je die woorden in je mond. Dat is wat we net in Romeinen 10 vers 8 hebben gelezen. Voor de ongelovige die die woorden hoort en naar luistert, die neemt dat woord van God, ja, dat komt binnen. Dat betekent, of die persoon het nu wil of niet, ja, of hij moet zich ervoor afsluiten, en dat kan, hè. Maar in principe, als je luistert, of je dan wil of niet, dan komt dat woord kom binnen. Dat is in je geest. Ja, je geest, dat is datgene wat de Bijbel, ja, ook het hart noemt. Dus dat zit in je hart. Zo nabij is het woord, als iemand het woord van God hoort. Alleen de vraag is vervolgens, wat doe je met dat woord van God? Neem je het aan of niet? Paulus die beschrijft, als het om de laatste dagen gaat, in 2 Timotheüs 3 vers 7 en 8, ook hoe daar, ja, met het woord omgegaan wordt. 2 Timotheüs 3 vers 7 en 8 past overigens bij deze tijd, dat je tegenwoordig steeds meer vrouwelijke voorgangers hoort, ook in kringen die zich dan nou, evangelisch en zo noem het maar even zo. Vrouwkes die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Blijkbaar zijn ze er wel mee bezig. Maar ze kunnen niet tot de waarheid komen. Gelijkerwijs Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Wauw. Woorden van God. Je kunt dus twee dingen met dat woord doen. Je kunt het verwerpen. Je kunt het aannemen. Dat geldt ook voor gelovigen. Als je het woord hoort, bijvoorbeeld die versen over Romeinen 10, dat kun je geloven. En je kunt het naast je neerleggen. Dat is niet met de mond, met het hart. Pas beter bij wat ik leer en wat ik fijn vind. God zegt, is met de mond. Maar de context van Romeinen 10, we gaan het niet over gelovigen hebben, de context van Romeinen 10 is ongelovigen. Die tot geloof komen. Je kunt het woord aannemen, je kunt het naast je neerleggen. Neem je het aan en ga je het bewaren in je hart, of wijs je het af en leg je het naast je neer. En dan zeggen dus Romeinen 10 vers 9 en 10, dat als je het gelooft met je hart en daardoor belijdt met je mond, dat je gered bent. Nou, dan laat de Heere zien dat hij zijn Heilige Geest door de wedergeboorte in je hart uitzendt als je tot geloof komt. En wat zegt die Heilige Geest? Galaten 4 vers 6, Abba Vader. De Geest die in je hart is uitgezonden zegt Abba Vader. Wat zegt dat? Je gaat de Heere belijden. Versen die daar ook bij horen zijn Titus 3 vers 4 en 5. Dus als je tot bekering komt, ga je de Heere belijden. De Heere geeft je dan onder andere 2 Korinthe 4 vers 6, verlichting in je hart. He, dat hart waar al die duistere dingen in zat, komt tot bekering en krijgt licht. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Je wordt dan gereinigd. Daar spreekt onder andere Handelingen 15 vers 9 over. Je verandert dan, want je wordt een nieuw mens. Nou, kijk dan eens wat Spreuken 10 vers 32 zegt. Die laat het onderscheid zien. Tussen twee mensen. Spreuken 10 vers 32. De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid. Kortom, als iemand zegt tot geloof te komen en de Heere zegt te willen aannemen als zijn of haar persoonlijke verlosser, maar het niet wil of niet kan belijden voor de Heere, dan zit er klaarblijkelijk iets niet goed in het hart. We zagen in Psalm 79 vers 6 dat het de goddeloos is die de Heere niet wil aanroepen. Het is goed om hierbij op een waarschuwing van de Heere te letten. Want geloven in de zin van weten dat de Heere bestaat en het dan over hem hebben, is namelijk geen belijdenis. Dit geeft even het extra detail aan dat belijdenis is dat je iets zegt, dat je het erover hebt. De Heere laat namelijk zien dat je kunt geloven zonder gered te zijn. De Bijbel getuigt bijvoorbeeld dat duivelen, dat zij wisten dat Jezus Christus de Zoon van God was. Ja, en duivelen zijn niet gered. In Jacobus 2 vers 19... een bekend vers wat daarover gaat, daar staat Jacobus 2 vers 19. Gij gelooft dat God een ene God is, gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. En toen de Heer Jezus op aarde was, toen kwamen op een gegeven moment twee Gergeseense bezetenen hem tegemoet. In Matteüs 8 vers 29. Lezen we wat die tegen de Heer Jezus zeiden. Matteüs 8 vers 29. En zie, zij riepen, zeggende, Jezus, gij Zonen Gods, wat hebben wij met u te doen? Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Zij riepen, zeggende, Jezus, gij Zonen Gods. Zij spraken over Jezus. Zij zeiden zelfs dat Jezus de Zoon van God is. En toch waren ze op dat moment nog niet gered. Nou, belijden betekent dat je het denkt. Belijden betekent dat je het gelooft. Belijden betekent dat je dat persoonlijk toegepast hebt. Je belijdt dat het voor jou is. Je belijdt dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat jij dat nodig hebt. Dat Hij dat voor jou gedaan heeft. En daarom is belijden met de mond zo belangrijk. Heel vaak, om aan te tonen dat je niet hoeft te belijden, haalt men ook Handelingen 10 aan, de geschiedenis van Cornelius. En wat lees je dan in Handelingen 10 vers 44? Petrus die moest naar Cornelius om het evangelie aan hem en de zijnen te vertellen. En dan lees je dat terwijl Petrus sprak, komt de Heilige Geest op hen. En dan zeggen ze dus, kijk, ze zijn daar bekeerd, dus ze hebben niet hoeven te belijden. Zie je wel dat het alleen om het hart gaat? Maar wat ze dan vergeten, is dat hetgene wat in Handelingen 10 vers 46 staat, dat dat eigenlijk direct gebeurde. Namelijk, in 44 zie je de opmerking dat de Heilige Geest komt. In 46 lees je, want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, enzovoort, enzovoort. Het gaat nu even niet om de vreemde talen. Dat is iets wat in het begin van de gemeente gebeurde als teken voor de Joodse Petrus, de Joodse zijnen, dat het evangelie ook naar de heidenen is gegaan. Dus daar hebben we het niet over. Maar wat zij deden was God groot maken. Ze kwamen tot geloof en ze maakten God groot. Wat een bewijs was dat ze de Heilige Geest ontvangen hadden en tot geloof waren gekomen. Ze beleden de Heere. Het is niet voor niets dat de Heer in Matteüs 12 vers 34 zegt. Ja, de context is daar een beetje anders, maar wat je daar leest, dat werkt ook een andere kant op. En als we het zo lezen, dan snap je wat mijn opmerking inhoudt. Matteüs 12 vers 34. Gij adderen gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken daar gij boos zijt, want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Uit de overvloed des harten spreekt de mond. Context hier is natuurlijk negatief, maar dat geldt positief ook. Op het moment dat je tot bekering komt, ben je vol van de Heer en zul je de Heer belijden. Alleen al uit dankbaarheid dat je beseft dat je gered bent. Nou, in het vervolg komt dat er in het christenleven soms niet uit. Omdat men de Heer wel aangenomen heeft. Maar ja, er kunnen verschillende dingen zijn, hè. Ik noem een enkel ding. Het is niet een compleet plaatje of zo, maar. Maar bijvoorbeeld omdat men weigert gehoorzaam te zijn aan Gods woord. Of omdat men het vlees liever volgt. En ja, dan ontstaan de werken van het vlees. En als we dan in het thema belijden blijven, als we kijken naar bijvoorbeeld de oversten die in de dagen van de Heer Jezus tot geloof kwamen, kan het dus tot uiting komen, ja, dat je de eer van mensen liever hebt dan de eer van God. En dat je dan dus de Heere niet belijdt. Want ja, je bent bang om de Heere te belijden. En dat kan. En het feit dat de Bijbel die dingen noemt, betekent ook dat het gewoon reëel is. En ik denk dat we er allemaal in meer of mindere mate af en toe mee geconfronteerd worden. Dat we een drempel hebben om. Kan zijn angst om bespot te worden. Nou, de verzen die we over de Joodse oversten gelezen hebben, die zijn er ook van toepassing. Johannes 12, vers 42 en 43. Bang om alleen te komen te staan. Hè? De oversten waren bang om uit de synagoge geworpen te worden. Bang dat als je het belijdt, dat je buiten de kerk gezet wordt. Bang dat mensen, familie, je de rug toekeren. Voorbeeld van Mozes. Bang dat mensen je niet willen geloven. Exodus 4, vers 1. Bang dat je het niet kunt. Exodus 4, vers 10. Bang dat je faalt. Exodus 6, vers 11 en 12. Maar dat zijn allemaal dingen. Belijden naar de mensen toe die te maken hebben met de navolging. Nou, we hebben het over de rechterstoel van Christus gehad. Dat zal invloed op loon en kronen hebben. Maar dat is niet het belijden naar de Heere bij bekering wat tot behoud is. Dat is een heel groot verschil. Dat is een heel groot verschil. En daarom, als je het dus over de navolging hebt, klinkt er voor de christen iedere keer weer, als je tenminste de brieven aan de gemeente leest, dat je die oude mens moet afleggen, die nieuwe mens moet aandoen. Dat hebben we nodig, anders gaan we bang in een hoekje zitten. Als kind van God heb je met je hart een keuze gemaakt om de Heere als je persoonlijke verlosser aan te nemen. En dat zul je hem verteld hebben. De schrift zegt dat het gebeurt, anders klopt er iets niet. Dat zul je hem verteld hebben. Omdat het met je hart goed gekomen is met de Heer. En eigenlijk is dat ook zoals je leest over de bekering in 1 Korinthe 14 vers 25. 1 Korinthe 14 vers 25 is weer een stukje dat gaat over het begin van de gemeente. Dus het gaat daar, is ingekaderd in profetieën die plaatsvinden. Dat werkt zo in deze dagen niet. Maar het gaat even om de situatie van bekering en wat gebeurt er bij die bekering. En alzo worden de verborgen dingen zijns harten openbaar. Het gaat over een ongelovige, even belangrijk hè, vers 24. Het gaat over een ongelovige, een ongeleerde die inkomt. En alzo worden de verborgen dingen zijns harten openbaar en alzo vallende op zijn aangezicht zal hij God aanbidden. Iemand die tot bekering komt gaat God aanbidden. En verkondigen dat God waarlijk onder u is. Als je de Heere niet kunt aanroepen, ben je niet gered. En dan krijg je de mits en maar, hè, want de menselijke geest gaat filosoferen. Ja maar, als iemand wel belijdt, maar niet gelooft met het hart, dan is die persoon toch verloren? Ja, natuurlijk is dat zo. Het punt is namelijk dat het dan eigenlijk geen belijden is, omdat het geen persoonlijk geloof is, maar het is eigenlijk een spreken over. Hè? De wereld kan ook over Jezus spreken, zoals die duivelen over Jezus spraken. Maar het gedeelte in Romeinen 10, dat heeft helemaal niet daarmee te maken, want het laat juist zien dat het in het hart begint. Je gelooft in je hart tot rechtvaardigheid, in de Heer Jezus, en dan ga je dat belijden met je mond. Ook wordt wel aangehaald. Maar wat als iemand nou fysiek, hè, lichamelijk, die kan niet spreken? Oei, kan die dan niet behouden worden? Weet je, dat is een uitzonderingssituatie. Dat is geen reden om Romeinen 10, vers 9 tot en met 13 niet te willen geloven, zoals het geschreven staat. En als je het over die uitzonderingssituatie hebt, de Heer is rechtvaardig. De Heer kent die situatie, die weet dat die persoon niet spreken kan, die ziet het hart van die persoon. En die ziet ook wel dat die persoon in zijn binnenste de Heer roept. Echt wel. Maar dat aanroepen, dat belijden is normaal gesproken het resultaat van het feit dat je met je hart gelooft. Dus dat gebed is geen werk. Het is geen werk. Dat gebed is dat je belijdt wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Hij heeft het werk gedaan. Hij heeft volbracht. Zie je hoe men draait? Ja, je bent al gauw geneigd om mee te denken, ja, als ik dat moet doen, is dat eigenlijk een werk. Nee, je dankt de Heer Jezus voor wat Hij voor jou gedaan heeft. Hij heeft het werk gedaan om jou te redden. En de vraag is, geloof je dat Gods woord de waarheid is? Niet alleen dat jij gered kunt worden omdat je een zondaar bent, maar geloof je, want we hebben het nu over, indien gij met uw mond zult belijden, geloof je ook als Hij die woorden van Romeinen 10 vers 9 tot en met 13 geeft zoals Hij ze gegeven heeft? Waarom zou iemand nou zoveel moeite hebben met het belijden van de Heer Jezus bij de bekering? Te meer daar één is, dus de één, in ieder geval één, die niet wil dat de naam van de Heer Jezus beleden wordt. En het zal geen verrassing zijn, maar dat is de duivel. En Johannes 4, vers 1 tot en met 3. Zeg het volgende. Geliefde, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Ik noemde een prediker die ik als voorbeeld heb genomen. Ik zeg niet dat hij die antichrist is, want ik begrijp heel goed, hè, dat dit gedeelte eigenlijk niet gaat over het belijden en bekering. Dat snap ik heel goed. Maar toch lees je in deze versen dat er eentje is die heel veel moeite heeft met het belijden van de naam van de Heer Jezus en wat hij gedaan heeft. En dat geeft mij de geest aan, wat voor soort geest dat is van iemand die dat belijden met de mond eigenlijk gewoon uit de brieven aan de gemeente wegverklaart. En daarom blijven wij prediken. Datgeen wat Romeinen 10 vers 9 en 10 zeggen. Binnenkort ga ik ze ongetwijfeld ook weer roepen op straat. Romeinen 10 vers 9 en 10. Zo de Heer wil. Romeinen 10 vers 9 en 10. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Amen.